De Big Brother Awards zijn uitgereikt en ik sprak met allerlei experts. Over gezichtsherkenning, over de NCTV, over de corona-check-app. Over wat de verschillende privacy-schenders moeten doen om volgend jaar niet weer in de prijzen te vallen. Hoe passen deze problemen eigenlijk in het grotere privacyplaatje? En hoe kijkt Bits of Freedom daar zelf tegenaan? Je luistert naar de Big Brother Awards podcast van Bits of Freedom. Mijn naam is Inge Wanet en samen met mijn collega's zetten we elk jaar de mensen en organisaties die jouw privacy het meest hebben geschonden in het zonnetje. Dit jaar doen we dat in de vorm van een podcast. In deze achtdelige serie maak je kennis met de grootste privacy schenders van afgelopen jaar. Jullie hebben op de winnaar van de publieksprijs gestemd en een vakjury deelde de expertprijs uit. Maar Bits of Freedom reikt ook elk jaar de Felipe Rodriguez Award uit. Deze geven we aan een persoon die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan het beschermen van onze rechten. Je luistert nu naar de laatste aflevering. Afgelopen 7 afleveringen luister je naar allerlei externe experts. Deze aflevering doen we het net even anders. In deze aflevering blikken we terug op de privacy-misstanden van afgelopen jaar met de directeur van Bits of Freedom, Evelyn Austin. Evelyn, welkom. We werken natuurlijk al een paar jaar samen, maar zou je je willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Evelyn Austin en ik ben de directeur van Bits of Freedom.
En wat doe je als directeur van Bits of Freedom allemaal?
Echt van alles en nog wat. We zijn een kleine organisatie, dus het is sowieso denk ik bij ons zo dat iedereen een vrij breed takenpakket heeft. Ik ben voornamelijk bezig met meerjarenplannen en jaarplannen opstellen, personeelszaken, financiering vinden, dat soort dingen.
Dankjewel.
ik hoop dat je dat al wist.
Ik had zo'n vermoeden wat je takenpakket een beetje was. Nu zitten we hier natuurlijk vanwege de Big Brother Awards. Lang geleden was dat natuurlijk eigenlijk een fysiek evenement. Hmm. De laatste keer dat we dat fysiek hebben gedaan was in 2019.
Ja.
Klopt. Waar was het ook alweer?
In de Tivoli in Utrecht.
Oh ja, in de Tivoli. En daar trok jij een parallel tussen de staat van privacy en de digitale scheidsrechter in het voetbal, de VAR.
Klopt.
Ik weet dat nog goed. En ik ga je even quoten wat je toen zei om je herinnering op te frissen. Jij zei daar, ik zie veel overeenkomsten tussen de VAR in het voetbal en de praktijken waar Bits of Freedom elke dag tegen strijdt. De VAR wordt gekenmerkt door een drang naar optimalisatie, een eindeloos geloof in data en een steeds grotere beperking van onze bewegingsvrijheid. Hetzelfde kan gezegd worden over de digitale pilots van de politie, de macht van de platforms en de surveillancehonger van de overheid. Herken je de quote?
Ik ben het er ook nog steeds mee eens. Gelukkig.
Ja, ik weet dat de VAR nog steeds je bijzondere aandacht heeft. Zie je nog steeds overeenkomsten? Of zijn er misschien wel overeenkomsten bijgekomen?
Ja, nou, er waren toen al, want ik kreeg toen maar 10 minuten. En dus er waren toen ook al overeenkomsten die niet aan bod kwamen. Bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking die er is ontstaan tussen de KNVB, voor zover je dat een publieke organisatie, maar ik denk dat we dat wel, nee, dat vind ik wel een publieke organisatie. En de softwareleverancier die de VAR mogelijk maakt. Maar een hele interessante die er sindsdien is bijgekomen, zijn de resultaten van de VAR. Want de VAR is ooit ingesteld of geïntroduceerd met het idee om het scheidsrechteren eerlijker te maken, dus om te zorgen dat er minder fouten worden gemaakt. En ondertussen, nou ja, we zijn nu een paar jaar verder, kunnen we daar de resultaten van zien. En wat ik echt fascinerend vind, is dat het scheidsen inderdaad eerlijker is geworden. Er worden veel minder fouten gemaakt. En nog steeds haat elke voetbalsupporter de VAR. En volgens mij zegt dat iets over, over überhaupt het belang van dat doel. Dus de KNVB heeft besloten, fouten zijn niet goed. Nou ja, dat klinkt heel logisch. Maar misschien deed het er wel helemaal niet toe dat die fouten werden gemaakt. Nou, en volgens mij zit daar ook een hele goede les in hoe we omgaan met digitalisering en data.
En wat is die les dan?
Nou, dat we wel heel erg soort veiligheids- of risico- of fout gefocust zijn. En misschien wel te veel. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de platforms waar we gebruik van maken, dan vragen we van die platforms om te voorkomen dat er ook maar ergens op dat platform iets van ongewenste content verschijnt. Terwijl je kunt afvragen hoe erg het is als dat af en toe gebeurt ergens op een hoekje van het internet waar niemand het ziet. Is het dan vervelend dat dat er is? Of als we kijken naar criminaliteitsbestrijding. De politie heeft natuurlijk tot taak om te voorkomen dat er criminaliteit is en om criminaliteit op te lossen. Maar moeten daar misschien grenzen aan zitten? Moeten we misschien accepteren dat er slechte dingen gebeuren?
Ja, dat zijn inderdaad weer mooie parallellen die je daar trekt. Zijn de winnaars en genomineerden van dit jaar en de schandalen en inbreuken van dit jaar eigenlijk een goede dwarsdoorsnede van wat er allemaal speelt op privacygebied?
Ja, dat denk ik wel. Je ziet daar een aantal trends heel duidelijk in terug. En ook als je de genomineerden vergelijkt met voorgaande jaren, zie je daar ook wel een duidelijke lijn. Het gaat vaak over zorg. Het gaat vaak over het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nee, en dat is dit jaar ook weer zo.
Ja, en wat meer gedetailleerd zou ik er ook met je op willen ingaan. Mm-hmm. Dus misschien is het goed om het per prijs eens even langs te lopen.
Ja.
En laten we dan beginnen met de expertprijs.
Mm-hmm.
Dat is dit jaar een oeuvreprijs, uitgereikt aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Heeft Bits of Freedom dat ooit eerder gedaan, zo'n oeuvreprijs?
Ja, niet zo expliciet. Maar in een ver verleden heeft minister Donner wel eens een prijs gekregen voor zijn complete oeuvre. En eigenlijk heeft minister Opstelten ook wel een soort de facto een oeuvreprijs gewonnen. Die heeft hem namelijk 3 of 4 keer de publieksprijzen in ontvangst mogen nemen.
Dat is wel de recordhouder, denk ik, hè?
Ja, ik denk het wel, ja.
Nou ja, dit jaar is natuurlijk de expertprijs een oeuvreprijs. Wat was de noodzaak om dat nu weer te doen?
Nou, dus ik denk dat de schendingen die je daar hebt gezien de afgelopen paar jaar, en daar hebben we in de afgelopen afleveringen ook wel heel uitgebreid bij stilgestaan, die zijn denk ik allemaal op zich al erg genoeg. En als je ze bij elkaar optelt, ontstaat eigenlijk een vrij zorgelijk beeld van hoe het ministerie van Justitie en Veiligheid opereert. En ik denk wat daar nog bovenop komt, is twee dingen. Het feit dat dit het ministerie is die over geweldsmiddelen beschikt. Dus die de bevoegdheden mag toekennen aan de politie om geweld uit te oefenen. En de ingrepen die het ministerie van Justitie en Veiligheid mag doen in ons leven zijn veel groter dan op andere plekken. En het tweede is dat dat dit een ministerie voor Justitie en Veiligheid is. En eigenlijk zie je dat hele de hele justitiekant zie je steeds meer op de achtergrond verdwijnen. Al helemaal de rechtsbeschermingskant. Terwijl de samenleving heel erg in beweging is en je eigenlijk ook aan die kant echt wel wat meer activiteit zou mogen zien. Dus ik had nog even naar de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid gekeken. En daar staat als eerste, het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland. Het ministerie werkt aan een veiliger en rechtvaardige samenleving. Door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Eigenlijk hebben we de afgelopen jaren alleen dat laatste gezien en het eerste helemaal niet.
Dus veel ingrijpen in het leven, weinig rechtsbescherming van het ministerie. Dat zie je denk ik ook wel in de 5 problemen die we hebben uitgelicht, die
Klopt.
Tot deze prijs hebben geleid. Ja. Zie je trends in de problemen die hebben geleid tot deze oeuvreprijs?
Ja, dus wat we al veel eerder zien en wat we ook op heel veel plekken zien is een soort van is de datahonger. Nou, daar hebben we het ook al heel lang over. Maar om een of andere reden gaat die datahonger er bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gepaard met een soort cowboygedrag. En dat maakt me echt super boos. Want eigenlijk zeggen heel veel van deze instanties die best wel heftige bevoegdheden hebben, geweldsmiddelen tot hun beschikking hebben, zeggen wij staan boven de wet. Daar kan ik me heel boos over maken. En als je dan kijkt naar wat daar tegenover staat, waar staat justitie tegenover veiligheid? Waar staat de minister voor rechtsbescherming tegenover de minister voor veiligheid? Is er gewoon niks. Er is niks aan de andere kant. De balans is echt helemaal zoek. En volgens mij ligt daar ook een deel van de oplossing. Stut die tegenpartijen, als we het in zulke termen moeten zeggen. Zorg dat er consequenties verbonden worden aan wetsovertredingen. Politieke consequenties. Vraag die minister verdorie na de zoveelste wetovertreding om een keer af te treden. Maar waarom ik me hier zo over kan opwinden is dat burgers en toezichthouders en organisaties zoals de onze nog zo hard kunnen schreeuwen, nog zo hoog en laag kunnen springen als ze willen. Als je een regering hebt en ministers hebt die zich onaantastbaar voelen, dan gaat dat niks uithalen. Nooit niet.
Ja, want die enorme datahonger die je noemt, hè? Kan je daar voorbeelden van geven in de 5 voorbeelden die we voor de expertprijs hebben uitgelegd?
Ja, dus ik denk dat hij op 2 vlakken speelt. Bij predictive policing zie je bijvoorbeeld dat, niet om weer terug te willen grijpen op de VAR, maar dat er een enorme geloof is in de belofte van data. Dus als we maar zoveel mogelijk kunnen digitaliseren, als we maar zoveel mogelijk gegevens kunnen verzamelen, kunnen we daarmee beter onze taak uitoefenen. En daar worden eigenlijk geen grenzen aangesteld door de politie zelf. En ook niet door de politiek. Deze onderwerpen zijn heel vaak eigenlijk heel weinig voer voor politieke discussie. Of in ieder geval niet plenair in de Tweede Kamer, terwijl je dat wel zou mogen verwachten. En het andere vlak waar je het op ziet, is dus de surveillance. En dat zie je bij de NCTV natuurlijk het meest terug. Daar heeft de NCTV heeft een bepaalde taak. Ze hebben daar zelf besloten dat ze daar naast die coördinerende rol die ze hebben, ook voor inlichtingendienst gaan spelen. En mensen in Nederland gaan surveilleren op het internet. Nou, dat die surveillance van ons online gedrag is iets wat je bij heel veel diensten terugziet.
Ja, en een andere trend die je noemt is het gebrek aan consequenties. Mm-hmm. Kan je daar iets meer over uitleggen?
Nee, er zijn denk ik 2 manieren waarop je consequenties zou kunnen verbinden aan die schandalen. Een politieke consequentie is dat de minister die hiervoor verantwoordelijk voor is, wordt gevraagd om af te treden. Nou, dat is vrij vergaand, maar ik vind deze inbreuken eigenlijk ook vrij vergaand heel structureel. En een andere is dat de toezichthouder zou kunnen optreden. Nou, op het gebied van de NCTV ligt dat nog een beetje complex. Maar als we bijvoorbeeld naar de politie kijken, dan zien we dat daar inbreuken plaatsvinden en schendingen van onze privacy, waarvan de autoriteit persoonsgegevens daar heel makkelijk hun boetebevoegdheid voor zou kunnen inzetten. En dat gebeurt niet.
Dit zijn trends die we zien in de problemen die hebben geleid tot deze Euvreprijs. Maar met de Big Brother Awards hopen we natuurlijk ook dat de winnaar het beter gaat doen. Hmm. Zie je ook trends in de mogelijke oplossingen van deze problemen?
Ja, en ik denk dat die eigenlijk besloten ligt in het probleem, namelijk dat ontbreken van het balans. En dat is dat aan de andere kant van veiligheid veel meer gewicht en optreden moet komen. Dus er moet een veel grotere of een veel actievere rol komen voor die minister voor rechtsbescherming. Je kunt je afvragen of die misschien bij dat ministerie moet worden weggehaald. Want hij heeft duidelijk moeite om tegen het eigen ministerie op te treden. Er ligt een oplossing in dat de toezichthouder veel harder optreedt. Ik vind het onbegrijpelijk dat de AP wel in actie komt tegen een willekeurige datalek, maar niet in actie komt tegen het structureel overtreden van de wet door de politie, notabene. En wat demissionair minister Grapperhaus betreft, wordt het belangrijk dat hij het belang van voorspelbaarheid begrijpt. Dus het is ontzettend belangrijk voor de rechtsstaat, waar dit ministerie notabene van is, dat de overheid voorspelbaar optreedt. Dat je als burger weet wanneer er inbreuk gemaakt wordt op jouw vrijheden. Dat je weet door wie dat gedaan wordt, waarom. Dat je je recht kunt halen als je vermoedt dat dat onrechtmatig is gebeurd. En dat betekent heel simpel gezegd dat hij moet afdwingen dat de instanties die onder hem vallen zich aan de wet houden.
Ja, die wet is er natuurlijk niet voor niks.
Klopt. En we kunnen af en toe wel een discussie voeren over of de wet anders moet, of de bevoegdheden bij moeten komen of af moeten gaan. Maar zolang de basis niet op orde is, namelijk de politie houdt zich aan de wet, is dat denk ik een hele gevaarlijke discussie.
Ik denk dat we dat ook terugzien bij de publieksprijs. Dat is de prijs waar de mensen thuis misschien ook wel op hebben gestemd.
Ja.
Die werd gewonnen door demissionair minister Hugo de Jonge voor een onvoldoende gemotiveerd invoeren van het coronatoegangsbewijs op steeds meer plekken. Er waren nog andere genomineerden. En mij viel het daar bijvoorbeeld ook op dat het 3 keer om overheidshandelen gaat.
Ja.
En ja, misschien moeten we de genomineerden nog even noemen.
Ja. Ja, dus de genomineerden naast inderdaad demissionair minister de Jonge zijn ook weer de minister van Justitie en Veiligheid vanwege de onrechtmatige praktijken van de NCTV en zijn reactie daarop. En de derde kandidaat was demissionair staatssecretaris Van Huffelen vanwege de toeslagenaffaire.
Ja, precies. En als je die 3 dan naast elkaar zet... Mm-hmm. Zie je een lijn in die nominaties?
Ja, ik denk dat die soortgelijk is als wat we bij de expertprijs zien. Namelijk dat de relatie tussen de overheid en de burger door digitalisering en door de beschikbaarheid van gegevens echt fundamenteel aan het veranderen is. En dat leidt tot heel veel activiteit aan de kant van de overheid wat betreft de bevoegdheden die ze inzetten. En het leidt nog tot heel weinig beweging aan de kant van de overheid wat betreft het optuigen of moderniseren van de bescherming van burgers.
Dus eigenlijk krijgt de overheid daarmee steeds meer macht en de burger steeds minder kans om recht te halen. Begrijp ik dat goed?
Ja, en ik denk dat de toeslagenaffaire daar echt het voorbeeld van is geweest. Niet alleen heeft de Belastingdienst gebruik gemaakt van gegevens op een manier die echt absoluut niet zou moeten kunnen. maar dat gebeurde ook nog op een manier waarop het voor iedereen betrokken heel moeilijk was om te achterhalen wat er nou gebeurde. Dus de Belastingdienst werd echt een soort black box. En de overheid die er in zo'n situatie ook moet zijn voor de burger die in zijn of haar eentje niet de macht heeft om tegen zo'n enorme instituut op te treden. Daar heeft de overheid het echt laten afweten. Die heeft de burger echt in de kou laten staan.
Hoi, mijn naam is Nico, collega van Inge bij Bits of Freedom. Samen met vele vrijwilligers, partners en onze collega's komen we op voor digitale burgerrechten. Wij verdedigen jouw privacy en communicatievrijheid op internet. Dit kunnen we alleen doen door de support van onze trouwe donateurs. Ben je al donateur van Bits of Freedom? Dan zorg jij ervoor dat we ons werk onafhankelijk kunnen doen. Heel erg bedankt voor je support. Nog geen donateur en wil je dit wel worden? Ga dan naar bitsoffreedom.nl/doneer.
Als we weer iets meer uitzoomen en we kijken naar de 3 genomineerden voor de publieksprijs. We hadden al geconcludeerd dat het alle 3 overheid is. Alle 3 de genomineerden zijn overheidsorganen. Wat zegt dat over de relatie burger-overheid?
Ik denk dat het zegt dat de burger echt onvoldoende beschermd wordt. De overheid is op dit moment, als je naar deze nominaties kijkt, een risico voor de burger. En dat is absurd. Dat is niet de situatie die er zou moeten zijn. En ik denk dat wat daarin ontzettend belangrijk is, of wat daar een belangrijke reden voor is, dat dat zo is gekomen, is omdat de overheid de afgelopen jaren gewoon onvoldoende heeft geïnvesteerd en het belang heeft ingezien van toezicht. Dus toezicht of tegenspraak is echt een cruciaal onderdeel van goed bestuur. Omdat het mogelijk maakt dat de beleidsinstrumenten die de overheid heeft, dat die op een verantwoorde manier worden ingezet. Dus toezicht komt op voor de publieke belangen, voor de belangen van de burgers. En voor het belang van de rechtsstaat. Dus zolang de overheid niet voorspelbaar en betrouwbaar handelt. En ook niet en eigenlijk ook weigert om tot de orde geroepen te worden. Dan wordt de burger toch eigenlijk een beetje vogelvrij verklaard. Dan is het hele fundament waarop we samenleven en het fundament dat ten grondslag ligt aan een soort van verdeling van macht en controleren van de macht in de samenleving, staat helemaal op losse schroeven. Dus het toezicht moet een soort meer capaciteit krijgen. En er moet na afloop ook naar geluisterd worden. En beide zien we eigenlijk niet goed gaan. En dat leidt tot dit soort taferelen.
Ja, het is dus heel duidelijk wat het doet met de relatie overheid-burger. Hebben partijen als Bits of Freedom daar ook nog een rol in?
Ja, goed dat je het zegt. Burgers staan, of individuele burgers staan natuurlijk vrij vaak een beetje machteloos tegenover die grote overheidsorganisaties. En daarvoor heb je ook een maatschappelijk middenveld. En organisaties zoals Bits of Freedom die, weet je, in Den Haag of in Brussel pleiten en opkomen voor de rechten van burgers. En als ik dan terug mag grijpen even naar de nominatie van demissionair minister Grapperhaus voor de NCTV-wet en zijn reactie daarop. Journalisten van de NRC hebben ontdekt dat de NCTV zich niet aan de wet houdt en op massale schaal burgers aan het surveilleren was. Daar kwam ophef over, heel begrijpelijk. De reactie van de minister is niet de NCTV tot de orde roepen. De reactie van de minister is om een wet te introduceren waardoor er een juridische grondslag ontstaat voor die praktijken. Dat van zo'n reactie word ik op zichzelf al boos. Maar de manier waarop die dat heeft gedaan. Dus het is gebruikelijk dat wetten ter consultatie worden aangeboden. Dus dat betekent dat een minister aankondigt, hey, ik ben dit van plan, iedereen mag er wat van vinden. Super belangrijk dat dat gebeurt. Daar geeft zo'n ministerie minimaal 4 weken voor, zodat iedereen ook de tijd heeft om een goede reactie te schrijven. Maar in het geval van deze vind ik al super dubieuze NCTV-wet, heeft de minister een paar werkdagen gegeven. Dus die hele verkorte consultatieperiode laat volgens mij zien dat demissionair minister Grapperhaus echt compleet scheid heeft aan dat maatschappelijk middenveld en aan die tegenspraak. Het doet er niet toe voor hem.
En in het gesprek met Maxime Februari kwam in die relatie overheid-burger eigenlijk ook nog het bedrijfsleven om de hoek kijken. Ja. Dus eigenlijk werd het de driehoek overheid-burger-bedrijf.
Ja. Grappig, want dat zie je dus ook heel goed terug bij de VAR. Om maar een klein zijstapje te maken. Heel veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de inzet van nieuwe technische snufjes worden ook grotendeels gestuurd door de markt. Dus je ziet heel duidelijk een soort, ik wilde bijna zeggen natuurlijk verloop, maar dat is compleet het verkeerde woord. De verloop die je heel vaak ziet is dat technologie wordt ontwikkeld. Dan wordt daar een afzetmarkt voor gezocht. Dat is dan heel vaak binnen het veiligheidsdomein. En op die manier trickelt soort nieuwe technologie en de inbreuken de samenleving in. En de andere trend is, maar goed, daar hebben jullie het dan misschien ook over gehad, is dat de overheid steeds meer van haar taken uitbesteed. Dus de private partijen staan steeds vaker als derde partij tussen jou en de overheid. En dat brengt natuurlijk ook weer allerlei risico's met zich mee. Nou, dat is bij die VAR is dat precies zo. Het is een soort van technologie die is ontwikkeld door een commercieel bedrijf die daar dan een afzetmarkt voor vindt en dan eigenlijk een beetje gaat shoppen bij voetbalbonden over heel de wereld. Nou, toevallig is er onze eentje die erg graag die technologie wilde gebruiken. En daar zie je dus ook nu dat het command center waar die videoscheidsrechters zitten. Dat is een mix van scheidsrechters van de KNVB en medewerkers van zo'n commerciële partij. En dat is een soort bijeffect van digitalisering, waar we eigenlijk heel weinig bij stilstaat. Maar die denk ik wel ook een soort fundamentele verschuiving in de relatie tussen burgers en overheid gaat betekenen.
Ja, dus de rol van bedrijven wordt steeds groter. En ze krijgen ook een positie die ze...
Ze worden onmisbaar. Het is heel gek als je als overheid verwacht wordt om op te komen voor het publieke belang en de uitwassen van het bedrijfsleven en van de markt te reguleren. Terwijl je jezelf ook afhankelijk hebt gemaakt van diezelfde bedrijven.
Ja, dus het bedrijfsleven wat erbij komt kijken is misschien ook wel een van de trends die we kunnen zien in de grote privacyproblemen. Ja, hoe kunnen we die trend toch doorbreken en opkomen voor de bescherming van de burger?
Ik denk dat een belangrijke puzzelstuk het moderniseren van de rechtsbescherming is. De overheid werkt steeds meer data-gedreven. En dat betekent ook dat de rechtsbescherming daarop moet zijn ingericht. Een andere deel van de puzzel is het toezicht. Dus de autoriteit persoonsgegevens, die moet echt meer capaciteit krijgen. Er moet onafhankelijk toezicht komen op de politie. En het toezicht dat er is op de geheime diensten, daar moet sowieso niet aan worden getornd. Maar je zou het ook nog wel kunnen uitbreiden. Dus de geheime diensten hebben twee toezichthouders. Eentje die bindend advies vooraf geeft en eentje die advies achteraf geeft. Die bindende toezichthouder vooraf, daarvan staan de bevoegdheden ter discussie. Nou, dat is iets waar wij heel waakzaam op zijn, dat toezicht niet wordt afgeschaald. En daarnaast zien we mogelijkheden om de toezichthouder achteraf, de CTIVD, om die bindende bevoegdheden te geven. Dus nu is het nog zo dat de minister het advies van de CTIVD in de wind mag slaan. Doen ze ook. En dat zou eigenlijk anders moeten. En het derde dat moet veranderen, en dat is iets waar iedereen aan moet en kan bijdragen, is bewustwording. Dus bewustwording van digitalisering en data bij de overheid, maar ook gewoon van ons eigen technologiegebruik. Ik vind het werk van Nanny, wat we ook al besproken hebben tijdens de podcast, is daar ook een heel goed voorbeeld van. En het is denk ik ook een van de voornaamste redenen waarom we elk jaar deze Big Brother Awards uitreiken. In eerste plaats natuurlijk omdat we willen dat deze schendingen stoppen. Maar eigenlijk net zo belangrijk is zorgen dat mensen in ieder geval weten dat ze gebeuren.
De Big Brother Awards 2021. Toch wel één grote overheidsshow. Als je ze één tip mee mag geven om volgend jaar weer niet zo enorm in de schijnwerpers te staan. Wat zou dat zijn?
Oef, god, ik wou dat ik één antwoord had voor je. Maar ik denk als iets echt belangrijk gaat zijn, is het herwinnen van het vertrouwen van mensen in onze democratische rechtsstaat. En ik zou daarom zo graag zien dat de Kamer zorgt dat er volgend jaar, ervan uitgaan dat we op een soort in rustiger vaarwater zijn, dat de Kamer zorgt voor een goede evaluatie van de maatregelen die er zijn genomen om de pandemie te bestrijden. Dat ze helder krijgt welke maatregel waarom nodig is. En dat als maatregelen niet meer nodig zijn, dat die ook in de prullenbak verdwijnen. Ik denk dat dat een heel goed signaal zou afgeven aan mensen.
Om het vertrouwen terug te winnen.
Ja, dat deze pandemie er niet voor heeft gezorgd dat alles wat we belangrijk vinden in een open en vrije samenleving zomaar op de kop gezet kan worden. Tijdelijk misschien, maar niet durend.
En wat doet Bits of Freedom volgend jaar?
Ja, zoals deze nominaties misschien ook laten zien, hebben we werk zat. En is er altijd meer dat we zouden willen doen dan we kunnen doen. Dus in Europa wordt gewerkt aan wetgeving die hele grote impact gaat hebben op de inrichting van de samenleving en op alle thema's eigenlijk die we vandaag hebben besproken. Dus denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rondom hoe kunnen we zorgen dat AI niet het einde betekent van rechtsbescherming? Of hoe voorkomen we dat Facebook constant wegkomt met zo shitty zijn? Dus dat is wat er in Europa gaat spelen. En nationaal gaan we bezig met zorgen dat de geheime diensten en de politie heel goed voelen dat hun praktijk en de schendingen die ze doen en het onrechtmatig handelen dat daar gebeurt, dat niet ongezien blijft. En tot slot, en daar komt onze minister van Justitie en Veiligheid weer bij kijken. We willen zorgen dat de Nederlandse overheid niets doet dat ons recht op versleuteling op het internet schaadt. Want zonder versleuteling op het internet kun je net zo goed niet internetten. En we gaan natuurlijk weer de Big Brother Awards organiseren.
Ik kijk er heel erg naar uit. Dankjewel, Evelyn. Dit was het einde van onze eerste podcast. En van de eerste keer dat we de Big Brother Awards doen als podcast. Wat een jaar. We hebben ervan genoten met jullie de diepte in te gaan. Een deep dive te maken door de 5 verschillende redenen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de expertprijs won. Uitgebreid stil te staan bij de rechtsstaat naar aanleiding van de publieksprijs. Het belangrijke werk van een grote privacyvoorvechter te eren. En het te hebben over de fundamentele trends en problemen die ten grondslag liggen aan zoveel van ons werk. Maar we kijken er ook naar uit om jullie komend jaar weer in een afgeladen zaal te mogen verwelkomen en onze prijswinnaars hun plek op het podium te geven. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wanet. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen. Heel veel dank gaat uit naar onze donateurs, partners en vrijwilligers en alle experts die hun medewerking hebben verleend aan deze podcast. Wil jij ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer. Abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger.